Ja, zo ongeveer 8:00 s'avonds op donderdag is het. En daarom is het tijd voor Pat Poesserieusje met André. Met als motto activiteit, actualiteit, activisme, kunst. Met onder meer niet zo heel veel dingen. Waarom eigenlijk niet? Terwijl er wel heel veel gebeurt. In Ter Apel zijn jonge christenen en anarchisten in tenten neergestreken om te protesteren tegen het feit dat daar mensen buiten hebben moeten slapen. En misschien in de toekomst weer. Want de voorspelling is dat ze het niet aankunnen. Terwijl Oekraïners in poep en de zucht gehuisvest konden worden, is het, nu weten we nu al dat ze het weer helemaal uit de hand gaan laten lopen. Dus maar goed, goed zo, christenen en anarchisten. Tenminste, dat lees ik dan in de landelijke mainstream media. Was er nog een demonstratie, of wat was het eigenlijk, een bezetting van het Routerseiland. En er was wel, volgens mij ging het over fossiele banden. Goed, ik moet echt dat verhaal even goed checken. Het leuke was dat dus een communistische journalist een stille ontmaskerde. En daar is geluid van, dat is natuurlijk hartstikke grappig. Dus dat moeten we even laten horen.
Meneer, wat heeft u de hele dag hier gedaan?
Hetzelfde als jullie, denk ik.
Bent u niet professioneel?
Zeker wel. Zeker wel. Maar wat brengt jullie hier?
Wat is uw functie precies?
Ik werk bij de politie, maar wat is uw rol hier vandaag?
Ik doe verslag.
Is het vaak zo dat politie undercover evenementen bijwoont?
Ik ben niet undercover. Ik kom net aan rijden.
Nee, ik heb u al gefilmd vanaf vanochtend.
Oh ja?
Oké, het gaat dan zo.
Meneer, wat heeft u de hele dag hier gedaan?
Ja, dus de stille die de hele dag bij de studenten zat te kijken, die werd nog even geïnterviewd. En op Twitter gaan mensen dan helemaal los op het feit dat die gast een hamer en sikkel op zijn borst heeft. Op zijn sweater, een Amerikaanse sweater. Dat is. Maar goed, de interviewer dus en niet de geïnterviewde. Left Laser heet het Twitter-account. Maar wat ging ik erover zeggen? Nee, dus dat. En het is ontruimd door de ME. Want ja, dan zie je het maar weer. Ingeborg, ben je er alweer? Want ik wil eigenlijk een beetje kletsen. En Jo is, maar dat moet ik aan Ingeborg vertellen. Kijk, ik hoor, ja, daar komt ze al. Daar komt ze al. Pat de Poes, serieus. Verder gaan we straks praten met iemand van Stop Wapenhandel. Want ze gaan anders demonstreren. En ik kan het wel eens eventjes voorlezen. Oproep voor diplomatie. Stop de oorlog Amsterdam demonstreert woensdag 24 mei op het Spui. Het samenwerkingsverband tegen de oorlog in Oekraïne verplaatst na 62 keer haar actie van het Museumplein naar het Spui. Met een blaasorkest, gedichten en toespraken roept de Amsterdamse vredesgroep op om de oorlog in Oekraïne te stoppen en te beginnen met onderhandelingen. Met 2 minuten stilte worden de vele slachtoffers herdacht die aan beide zijden intussen zijn gevallen. Russische troepen weg uit Oekraïne. Sinds de Russische inval op 24 februari van vorig jaar hebben de vredesactivisten ruim 60 keer. Oh, alles springt weg. Hebben de vredesactivisten ruim 60 keer geprotesteerd op het Museumplein, op de stoep van het Russisch handelsconsulaat. Nu dit consulaat is gesloten, is ervoor gekozen de actie te verplaatsen naar het Spui bij het Lievertje, waar veel meer mensen langskomen. In plaats van elke maandag is de actie voortaan eens per maand. Op de 24e te beginnen op woensdag 24 mei om 1800 uur. Ja, ben je al aangekomen weer, Ingeborg?
Ja.
Ja. Nee, want ik was even een andere gast aan het doen. Ik presenteer helemaal alleen. Want Jo is ergens waar hij niet weg kan of soms, maar hij weet nog niet hoe laat. Dus dat heeft een bijdrage ingestuurd die ik ga afspelen. Dat, en ik ga dus een interview zo doen met die Met de mensen van, tegen de, van de stopwapenhandel. Met de nu nieuw maandelijks protest tegen de oorlog in Oekraïne. Maar nu op het Spui vanaf woensdag.
Wauw. Nou, dat wat je net voorlas, ja.
Ja, juist. Dat. Die komt ook nog. Die ga ik ook nog bellen. Nou, dat is het een beetje. En verder nog nieuwtjes? Nee. Hoe is het met je, Ingeborg? Hoe gaat het met Griekenland? Hoe is het? Wat, ja, we hebben eigenlijk allemaal onderwerpen die we langs moeten. Turkije zou het over hebben misschien. En de komende verkiezingen in Griekenland zelf. Noem maar op.
Nou, we zitten nu hier in Hellas in een soort verkiezingskookpunt. Aanstaande zondag zijn de verkiezingen. En het is ongelooflijk spannend. Ik kom al in Griekenland sinds 1979 en ik volg de Griekse politiek al zo lang. En in al die jaren zijn dit by far de meest spannende verkiezingen ever. Maar het gaat ook om de meest verschrikkelijke regering die nu in het zadel zit. Ever. Vroeger had je de oude Mitsotakis. Die was al vreselijk. En de oude Papandreou. Dat waren toen twee grote tegenstanders. Toen had je een blauwe maandag. De zoon van de oude Papandreou. Yorgos Papandreou. Mm-hmm. Die het in het midden van de crisis 2012... aflegde tegen de neodemocratia van de huidige premier Kyriakos Mitsotakis. En hij is eigenlijk van het politieke toneel verdwenen. Die partij die staat nu onder leiding van Androulakis. Mm-hmm. En die dreigt, of die wordt waarschijnlijk, dreigt is niet het juiste woord, die wordt waarschijnlijk de derde grootste partij. En die Androulakis is dus een grote tegenstander van de huidige premier. En die is door de huidige premier, die tenslotte door zijn eigen wetgeving helemaal persoonlijk baas is van de Griekse inlichtingendienst, afgeluisterd. Dus we zitten met een premier die vecht tegen een derde grootste partij waarvan hij de leider zelf heeft laten afluisteren. Dat is een heel rare situatie. Ja. En daartussenin, dus tussen de Nea Demokratia en PASOK, die, om je eerlijk te zeggen, best wel veel op elkaar lijken. De Nea Demokratia is de Griekse VVD. Mm-hmm. En de PASOK is de Griekse PvdA. Nou, we weten allemaal hoezeer die allemaal het neoliberalisme omarmen. Zo is het in Nederland en zo is het precies hetzelfde in Griekenland. Maar in Griekenland zit daartussenin op dit moment de partij van Alekos Tsipras van Syriza. Die werd altijd radicaal links genoemd, hè? Nou, dat vind ik wel meevallen, maar... Ja, iedereen blijft radicaal links schrijven. Klopt niet echt helemaal. Zou je kunnen vergelijken met de Griek als, kan je, zou je kunnen noemen een Griekse SP. Okay. En tussen die Syriza, de Griekse SP, en de Nea Demokratia, de Griekse VVD, met een premier die net zo is als Rutte. En ik weet nooit wat ik moet zeggen. Is Rutte nou 100 keer erger dan Mitsotakis? Of is Mitsotakis 100 keer erger dan Rutte? Dat hangt van de dagen af. En de peilingen die zeiden tot niet zo lang geleden. Nou ja, de Griekse Rutte, Mitsotakis, die gaat gewoon keihard winnen. Na deze eerste 4 jaar. Na de vorige regering van Syriza, radicaal links, hè, die heel erg won in 2015, weten jullie nog, toen de crisis op zijn hoogst was en die had die flamboyante motormuis als minister van Financiën, Yannis Varoufakis, en die was weer de aartsvijand van Jeroen Dijsselbloem, die toen de voorzitter was van de Eurogroep die de gehate in Griekenland Trojka aanstuurde, want die moest al die bezuinigingen opleggen en hervormingen doorvoeren. Maar die Tsipras, die lijkt een heuse comeback te maken. Het is heel spannend. Vanavond heeft hij zijn laatste verkiezingsspeech op het groot grondwetplein, zo heet dat, het constitutieplein, voor het Griekse parlement. En ik zat net voor jullie belden even te kijken. Nou, echt ontzettend veel mensen. En hij is heel erg geholpen door twee rampen in Griekenland. Het is heel wrang om te zeggen. Maar de gedoodverfde winnaar Mitsotakis is aan het wankelen gebracht door twee grote schandalen. Het eerste is natuurlijk het Griekse Watergate. Dat al meer dan een jaar dooretterende, slepende afluisterschandaal. En wat daar allemaal mee gebeurt is adembenemend. Want die Mitsotakis heeft helemaal niets opgelost. Dus alles is in de doofpot geduwd. En dan gaat hij toch met heel veel zelfverzekerdheid die verkiezingen in. En het was eigenlijk best triest tot voor februari om te zien dat dat Watergate-schandaal... Je kan het vergelijken met onze Nederlandse toeslagenaffaire. Ja. En je zou toch hebben gezegd, wij zeiden toch allemaal, nou ja, die toeslagenaffaire, nu is het gedaan met Rutte. Nee hoor. Nee. Zo was dat hier ook met dat afluisterschandaal. Dat bleek niet genoeg te zijn om echt die poten onder die stoel van Rutte uit te kunnen zaken. En toen is er nog iets verschrikkelijks gebeurd, heb ik vaak met jullie over verteld. Die gruwelijke treinramp op 28 februari, waarbij 57 jonge studenten na een lang weekend terug naar de universiteit in Thessaloniki in een trein zaten die frontaal is gebotst op een andere trein. En toen zijn ze verpulverd, verbrand of in stukken teruggevonden, of er is bijna helemaal niets van teruggevonden. Geïdentificeerd dankzij DNA van familie naar totale horror. Daar is Griekenland heel erg door aangeslagen. Er was diepe rouw, nationaal verdriet. En toen sloeg die om in volkswoede, want na enige tijd bleek dat dat allemaal kwam omdat er helemaal geen security system was. En dat had er wel moeten zijn, namelijk al vanaf 2019, toen de huidige Mitsotakis aan de macht kwam. En toen is Mitsotakis gaan lopen blunderen. Hij heeft vanaf dat moment eigenlijk de ene blunder na de andere gemaakt, waardoor hij het alleen maar nog erger maakte. Bijvoorbeeld, er werd een onderzoekscommissie ingesteld, direct, om uit te zoeken hoe dat heeft kunnen gebeuren. En nog voordat die onderzoekscommissie zelfs aan haar werk begonnen was, liep Mitsotakis al te roepen dat het de schuld was van een machinist. Nou, dat viel natuurlijk helemaal verkeerd. Toen heeft de regering ook nog eens gezegd dat het veiligheidssysteem wel werkte, terwijl de werknemers van de Griekse spoorwegen zeiden, nou, die werkt niet. En dat was ook allemaal met beeld te bewijzen. Dus dat keerde zich ook als een boemerang tegen de huidige regering. Toen hebben ze heel duidelijk geprobeerd dat allemaal onder het tapijt te schuiven. En begin deze week heeft een activistengroep, samengesteld door de dierbaren en de familieleden van de treinrampslachtoffers, een rechtszaak aangespannen. Tegen 16 mensen, waaronder de huidige premier, zijn toenmalige minister van Infrastructuur en Transport, die een dag na die stomme beschuldiging van die machinist om proberen het premier te redden is afgetreden. Maar dat heeft ook als een boemerang teruggekomen, heeft de averechts gewerkt. En nou ja, alsof dat allemaal niet genoeg was, ligt er nu een rechtszaak. En dat op het hoogtepunt van de verkiezingscampagne. Het is gewoon eind vorige week, of ja, eigenlijk dit weekend gebeurd. En begin deze week zat Mitsotakis weer bij de een of andere talkshow, of in ieder geval bij een televisieprogramma. En toen kreeg je van de presentator de vraag, nou, wat vindt u van die rechtszaak? En toen bestond hij het om te antwoorden, ik citeer letterlijk, ik ben van mening dat de gerechtvaardigde boosheid van de families van de slachtoffers dit soort acties niet rechtvaardigen. Dat zei hij. En toen bromde hij ook nog iets over dat het misplaatst was, want misbruik maken in verkiezingstijd, gevoelige periode van deze kwestie. Nou ja, toen zijn Twitter, Facebook, alle sociale media hier ontploft. Toen kwam er ook nog eens een zeer regeringsgezinde fact-checking website. Die heette Hellenic Hoax. Met een poging om dat allemaal ten goede te keren. Maar dat is ook grandioos mislukt. Want die begonnen te twitteren dat dat antwoord op tv van de premier gemanipuleerd was en geknipt was. Oh, ja. En dat het fake nieuws was. Nou, dat was eigenlijk wel een beetje een kookpunt. Jullie begrijpen, dit is allemaal koren op de molen van Tsipras. Dat rode loper wordt de hele tijd voor hem uitgelegd. En ook Varoufakis, die zijn eigen partij heeft, Mera Ecosipende, Mera 25. En dat is een nationale versie van zijn pan-Europese beweging, DiEM 25. En dat DiEM 25 heeft ook inmiddels een partij in Duitsland en ook in Italië. Dus er zijn nu 3 DiEM 25 van Varoufakis partijen binnen de EU, in 3 Europese EU-landen. En die doet het ook vrij goed. Die komt na PASOK. Dat is niet slecht, want hij is nog niet zo lang bezig. En hij kon natuurlijk enorme mooie sier maken met de, zo bedoel ik het niet, wrang, maar het is helaas cynisch gezien wel zo, met de ramp van Tempe. Zo heet die treinramp. Ja. Want die is onder andere gekomen door de privatiseringen die Dijsselbloem en de Eurogroep en de Trojka Griekenland door de strot hebben geduwd. En waar Varoufakis zo tegen was. Onder andere omdat er in de geschiedenis en vooral in Amerika en Engeland voorbeelden zijn van treinrampen die het directe gevolg zijn geweest van privatiseringen. En daar kan je deze Griekse treinramp nu bijschuiven. Dus dat was dan ook weer koren op de molen van Varoufakis. En daaronder zitten ook nog allemaal nare rechtse partijen. En dan is er 1 Griekse bijeen, die heet Andasia. Dat is opstand, verzet, revolutie. En dat is een samenwerking van verschillende radicale partijen en bewegingen. En die zijn het allermeest antiracistisch en antifascistisch. Dus lijken echt het meest op Nederlandse bijeen. En die moeten de kiesdrempel halen. Net zoals in Nederland is die hier 3%. Alleen in Nederland hebben we 150 Kamerleden. Op 17 miljoen bewoners. En in Griekenland zijn er 300 Kamerleden op 11 miljoen inwoners. Ja. Dus mocht Andarsia, de Griekse bijeen, de kiesdrempel halen, dan krijgt hij meteen 7 zetels. En niet zoals Sylvana Simonsen, maar 1. Dus kijk. Jullie begrijpen, ik voel me meer verwant met Varoufakis en met Andarsia. Maar deze Mitsotakis, de huidige regering, de regering van de pushbacks, hè, van de muren bouwen tegen vluchtelingen.
De wall of lies.
Ja, de wall of lies, de wall of lies. Iemand zei vandaag tegen me, ja, hij is echt de verpersoonlijking van evil. En daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Dus als je bent zoals ik en als je Griek zou zijn, dan zit je met een dilemma. Want moet je strategisch stemmen voor de Griekse SP, die Syriza van Tsipras, die de meeste kans heeft en die moet winnen, wil Mitsotakis verdwijnen? Of ga je je hart achterna en ga je voor nog meer anticapitalismisch? Want ja. Syriza is eigenlijk sociaal-democratisch, maar heeft al bewezen in het verleden dat het eigenlijk niet tegen de kapitalistische krachten op kan.
Nee.
En het zou mooi zijn, ja, girls got a dream, hè? Uh-huh. Als Syriza zou winnen en dan een coalitie zou vormen, niet met PASOK, maar met Andarsia, Griekse bijeen, en de partij van Varoufakis, die Mera 25. Dan heb je een soort moderaat, sociaal-democratisch hoofdpartij. Met, om die scherp te houden, lekker nog meer links en progressief en radicaal en vooral anticapitalistisch. Ja. Maar ja, ik vrees dat dat een droom is. En het probleem is, de peilingen zeggen nog steeds dat Mitsotakis gaat winnen. En daar heb ik een interessant artikel over gelezen vanmiddag. Het is zo, dat wist ik niet tot mijn schaamte. Het is zo dat die peilingen, wat betreft de percentages van de huidige regeringspartij, vrij goed zijn. Waarom? Die onderzoeksbureaus, die zijn allemaal nogal volkomen regeringsgezind. En die doen ook heel erg hun best om die peilingen een beetje te overdrijven. Maar in ieder geval, dat brengen ze allemaal met verven. Alsof het een done business is. En ze schijnen dan te mikken op iets, daar is een term voor. De bandwagon te springen.
Ja, je wil bij de winnaar horen. Dat
ja, je wil bij de winnaar horen. Andere verklaringen het als, het is een manipulatie voor self-fulfilling prophecy. En er zijn natuurlijk een heleboel schapen. Die zeggen, nou, ik ga maar met de massa mee. Ja. Maar die peilingen van die neerdemocratie, die schijnen best wel, ja, met een klein verschil natuurlijk. Ze zijn iets te positief betrouwbaar te zijn. En dat houdt in dat de huidige partijen 36% of daar iets daaromheen zou krijgen. En dat is 7,9% minder dan de verkiezingen in 2019. Daar staat tegenover dat de progressieven, daar horen Syriza en alles wat links daarvan zit bij, die onderzoeksbureaus en die peilingen enorm wantrouwen. Ja. Die zien ze ook als de vijand. Ja. Dus die doen daar helemaal niet aan mee. Als
vertegenwoordigd in een steekproef.
Ja, of ze zeggen nou juist iets om het mis te laten lopen. Dus in die Syriza-hoek en links daarvan ligt de grote hamvraag. Hebben ze de peilingen dusdanig weten te bedonderen, want dat is hun doel, dat ze, zeker Mitsotakis, en ook de Europese Commissie, die graag Mitsotakis wil houden, kunnen verrassen. En ik zelf, ja, ik praat mijn hoop in, want jullie weten, ik ben het No More Hope meisje. Ja. Maar in dit geval, of omaatje, sorry. In dit geval heb ik opeens een soort hunch, een gevoel, dat zondag die Syriza echt als grootste partij uit de bus kan komen. En ja, dat zou wel...
Ik snap al niet trouwens waarom mensen wel op Mitsotakis zouden stemmen.
Schat, waarom stemmen mensen op Rutte?
Ja, maar dat zijn toch mensen die zelf niet zo zijn genaaid door Rutte. Of toch? Zijn ze, zelfs als ze zijn genaaid, dan doen ze het nog. Nee, maar ik kan niet op Rutte stemmen. Maar het is echt zo'n nare schoft. Aantrekt.
Het is echt vergelijkbaar. Ze lijken op elkaar. Ja, ze dragen dezelfde soort pakken. Ze hebben dezelfde hoogte. Ja. Ze doen hetzelfde popiopi. Ze zijn alle twee even visieloos. Ze willen alle twee hun land verkopen aan Airbnb en geen sociale woningen. En dat hele propagandaverhaal gebaseerd op strikt belachelijke cijfers van Eurostat. Dat de Griekse economie opeens een soort wonder is na al die jaren. Dat de trojka daar de bezuinigingen op moest leggen. En dat wordt allemaal Mitsotakis toegeschreven. Maar die cijfers, nou, die worden iedere keer weer verlegd door economen van Syriza, van de Varoufakis. Varoufakis is daar zelf geniaal in. Ja. Maar ook door de New York Times en Le Monde en Der Spiegel, noem maar op. Ja, alleen in Nederland Nieuwsuur, die is in dat propaganda aan het meegegaan, zoals jullie weten. Er is nog steeds geen rectificatie, echt krankzinnig. De armoede hier stijgt. En dat Airbnb om zich heen grijpt. Het zal allemaal wel, maar dat komt niet de Grieken ten goede. Sterker nog, ik bedoel, ik heb twee mensen in huis genomen die door hun Griekse eigenaar in mijn buurt eruit zijn gegooid, omdat die man daar ook een Airbnb van wilde maken. En die had een flatje van €250 exclusief per maand. Ja. En die kunnen nergens meer een appartement vullen. Gewoon niet. En zo worden alle arme Grieken en de middenklasse Grieken uit hun eigen huizen gegooid. En daar komen allemaal expats dat opkopen. Of het wordt Airbnb. Het is angstaanjagend. Ja. En om dat te stoppen, en ook om de pushbacks te stoppen, en enige menselijkheid voor vluchtelingen te krijgen, moet niet zo weg. Er is geen andere keus.
Ja. Ja. Ja, moet weg. Ja, zeker. Het zijn zoveel mensen trouwens. Ik zat laatst te denken, in 1989 had je ook zo heel veel mensen, en die gingen ook allemaal weg. En nu heb je ook van die mensen, ze zitten er al heel lang en ze gaan maar niet weg. En ik hoop ook dat die wordt weggestemd, ja.
Als laatste, er is hier heel grote angst voor fraude. Mm-hmm. Want daar heb ik het ook al een keer eerder bij jullie over gehad. Er is een of ander Israëlisch
bedrijf,
weet je wel. Dat
ja.
heeft voor allerlei dictatoren in Afrika de verkiezingen weten te winnen.
Ja.
En dat was ingehuurd en aan het werk hier in Griekenland.
Ja, dat, daar hebben we het over gehad. Ja, dat. En dan die afluistergedoe.
Ja.
Van Mitsotakis, die man is gewoon niet te vertrouwen.
En
staat,
nee.
Ja, ik lees ook altijd over Trump. Hè, dus, en ik volg dat een beetje van dag tot dag. Want hij krijgt de een naar de andere gelul aan zijn broek. Maar dat... Hoe crimineel die man was. Dat is gewoon niet normaal.
Maar hij mag nog steeds kandidaat zijn. Leg mij dit uit.
Ja, als hij in de gevangenis zit, dan kan hij denk ik geen kandidaat meer zijn.
Maar gaat hij naar de gevangenis?
Ik weet het niet, maar heb je dat gehoord van... dat was van eergisteren. Rudy Giuliani verkocht gratie voor $2 miljoen. En dan zei hij, dus de ene miljoen is voor Trump en de andere miljoen is voor mij. Die vrouw die... Hij wilde een vrouw in dienst nemen als secretaresse en hoer eigenlijk. Die moest dan in een hotpants met Amerikaanse vlag rondhupsen en dingen voor hem regelen dan, zeg maar. Maar ze kon hem eerst... Nou, het is een bizar verhaal. Maar...
Nee, dat heb ik gemist. Want ik zit hier natuurlijk helemaal in de verkiezingen. Dat heb ik gemist.
Ja, nee, gewoon... Moet maar even kijken op YouTube met Rudy Giuliani. Dan kom je vanzelf tegen dat verhaal. Maar dat is een maar goed, dus die boeven, die doen wel hele erg slechte dingen ook de hele tijd.
Ja.
Maar goed, Trump is zo dom dat hij alles ook zelf toegeeft en zegt en bekendmaakt en denkt dat het zijn recht is. Maar dat doet Rutte niet en dat doet Giuliani ook, of Mitsotakis ook niet.
Nee, hij begint wel steeds meer toe te geven, maar dat komt omdat ze zo denken dat ze boven de wet staan. Dat er af en toe slips of de tongs plaatsvinden.
Ja.
Waaruit steeds meer blijkt. Ja, maar dat wisten we natuurlijk al. Ik zeg hier niks nieuws. Hij voert die pushbacks uit. Dus natuurlijk. Niet alleen worden ze dagelijks uitgevoerd. Ik bedoel, as we speak.
Ja.
Is er weer door Aegean Boat Report bij Samos een zink in de boot geconstateerd en wordt de Griekse kustwacht gesmeekt die mensen te redden en die verdrinken terwijl jij en ik hier met elkaar zitten te praten.
Ja.
Daar komt bij dat er nu een door Stichting Vluchteling, dus door onze Nederlandse Tineke Stelen gesteunde Griekse NGO is, die heet Intersos Hellas. En dat is een NGO die voedsel uitdeelt, wat krankzinnig is.
Ja.
Want Athene, die krijgt van Brussel, dat doet de commissie expres om al die vluchtelingen maar in Griekenland te houden. Want wee als ze naar Noord-Europa komen.
Ja, hoeveel krijgt
Griekenland? Miljarden,
ja.
Miljarden. En het is de bedoeling dat die mensen daarvan te eten krijgen. En dat Intersos, dat voedt 6.000 mensen al. En die hebben voor het eerst een onderzoek gedaan naar... Nou, ik zeg het maar even kort door de bocht. Honger in Hellas onder vluchtelingen. En dat rapport is maandag publiek geworden, gepubliceerd. En Tineke Stelen was daarbij. Die is helemaal op het allerlaatste moment, huppakee, heen en weer Ze is al zo oververmoeid naar Athene en teruggevlogen. En ik heb met haar gegeten en ontmoet en geholpen aan hongerige vluchtelingen, want die hadden ze nodig voor filmpjes. En ja, ik las dat, een summary, weet je wel, zo'n samenvatting van zo'n rapport. En ik dacht, ja, dat is hier nou in godsnaam nieuw aan. Ja. Dit weten we toch al lang.
Ja, wij hebben het er al jaren over. Maar...
Ja, maar ja, ik vind dat echt wel een probleem hoor. Dat het zo duidelijk is en dat we er ook zoveel over schrijven en over praten. En dat dat toch als groot nieuws wordt neergezet. What the fuck? En daar staat dan ook in dat die organisatie merkt dat er steeds meer mensen beroep doen op hun dienst en dat ze het niet meer aankunnen. En dat de vraag voor voedsel is verviervoudigd in 1 jaar. Welk jaar? Nou, het jaar dat het Estia woonproject is gestopt. Weet je nog wel dat het meest kwetsbare, dat waren er 10.000 vluchtelingen in Griekenland. Die werden gewoon pardoes op straat gezet. En die moesten dan naar die kampen of op straat creperen. En in die kampen is het eten zo slecht. Daar verdienen dus een bepaalde Griekse cateraars miljarden aan. Mm. En die mensen in die kampen, die kunnen dat niet eten. Het is beschimmeld, het is slecht in voedingswaren. Je wil het niet weten. En omdat dat cashcard-systeem is... afgeschaft, kunnen die mensen ook niet
zelf,
zelf eten koken. Ja. Wat ook heel belangrijk is, want dat eindeloos in de rij staan voor dat vreselijke eten, 3 keer per dag, dat is zo vernederend. Zo vernederend. Daar word je dus echt suicidaal van. Terwijl toen die mensen zelf nog met die cashcard...
Was ook vreselijk, maar was minder erg. Het is gewoon allemaal erger gemaakt. Ze doen dat expres.
Ze doen dat expres en dan moet je het allerergste, wat mij het meest beïndrukte was, dat 86% van de mensen die honger lijden, dat zijn vrouwen en kinderen. En daarvan is 40% onder de 4 jaar oud en die zijn ondervoed en dat betekent daardoor ondervoed en dat betekent dat hun hersenen zich niet goed kunnen ontwikkelen, oké? Okay? Ja. En op scholen, of het onderwijs dat in sommige kampen wordt gegeven, want 1 op de 4 vluchtelingenkinderen in Griekenland krijgt geen onderwijs, ander schandaal. Ja. Die kinderen die gaan soms uit die kampen naar lokale scholen of in die kampen krijgen ze dan in het schoollokaal snacks of 1 keer per dag te eten. En die kinderen die vallen collectief flauw op maandag, want dan hebben ze dus in het weekend 2 dagen geen eten gehad. Moet je je even voorstellen. Dat vond ik, dat raakte mij het meest. Dat was nou iets wat ik nog niet wist.
Bah. Wat een teringlijer. Weg met Mitsotakis.
Ja.
Ja. En met die hele Europese Commissie trouwens. Hey, we hebben ook trouwens aan de lijn Harry van de demonstratie... voor diplomatie tegen oorlog in Oekraïne. Ben je er nog? Want het duurt heel lang voordat ik bij je aankwam eindelijk.
Nee hoor, dat geeft niet. Ik kun je me goed verstaan of niet? Ja, nee, dat maakt helemaal niet uit. Het was heel interessant. Ja.
Maar zo kunnen we uren doorgaan. Want Ingeborg weet alles over hele nare dingen. Maar die moet het natuurlijk wel ook kunnen vertellen. Maar ik had dit van die kinderen nog nooit gehoord trouwens. Maar goed, nu heb ik je al geïntroduceerd, Harry. Wil je even vertellen?
Hoi.
Er was een wekelijkse demonstratie op maandagavond op het Museumplein voor de
Russische
handelsmissie. Maar jij wilt het verhaal vast veel liever zelf doen.
Nou, als jij het vertelt vind ik ook goed. Nee, waar het om gaat is dat we met een groep mensen na de inval van Rusland in Oekraïne hebben gezegd... dat kunnen we niet over onze kant laten gaan. We moeten hier iets aan doen. Als er een oorlog uitbreekt, dan hoort er een vredesbeweging op te staan. En met vallen en opstaan hebben we dat ruim een jaar volgehouden om daar elke maandag op het Museumplein te staan. En uiteindelijk een groep van, denk ik, zo'n wisselende groep, in totaal zo'n 100 mensen die daaraan meedoen. Soms zijn het er 50, 60, soms zijn het er 20, 30. Als het regent zijn er altijd toch ook nog een behoorlijk wat. En... omdat het nu helaas ernaar uitziet dat die oorlog wel eens heel lang zou kunnen gaan duren als het aan onze regering ligt en ook aan andere regeringen, dan stellen we ons erop in om het ook langer vol te houden. En nu gaan we naar 1 keer per maand. steeds op de 24ste. Om te beginnen komende woensdag, woensdag 24 mei, staan we op het Spui. Want we stonden op het Museumplein omdat daar het Russisch Handelsconsulaat zat. Dat is intussen gesloten. Dus toen dachten we, laten we een plek zoeken waar we meer zichtbaar zijn. Want daar op het Museumplein sta je ook een beetje in een hoekje.
Ja.
En op het Spui komen meer mensen langs. Want we vinden het wel belangrijk dat het geluid dat zegt, die oorlog moet zo snel mogelijk stoppen. En het is een illusie om te denken dat je het geweld stopt door er meer wapens naartoe te sturen. Mm-hmm. En daarom eisen wij diplomatie nu om dat geluid te laten klinken. En in Nederland lijkt het wel alsof iedereen zijn kop in het zand steekt en denkt, laat de NAVO het maar oplossen. Maar daar hebben wij niet zoveel vertrouwen in.
Nee, totaal niet.
Maar mag ik een vraag stellen aan Harry?
Tuurlijk, ja.
Hey Harry, wat vind jij nou van al die mensen die zo heel fel en keihard zeggen, ja, de enige mogelijkheid is de Russische troepen moeten helemaal vertrekken, ook uit de Krimee. En iets anders accepteren we niet.
Ja, ik denk dat je, zodra je in die militaire logica stapt, dat je daar dan op uitkomt. Want dan uiteindelijk moet er een winnaar en een verliezer uitkomen. En ik denk dat een van de oorzaken van dit hele conflict is dat in de Sovjet-Unie, waar ze allebei lid van waren, hè, natuurlijk zowel Rusland als Oekraïne.
Oh, je valt weg.
Oh, je valt weg. Ik hoor je even niet, Harry.
Harry.
Waar krijg je altijd als zo'n groot...
Wacht even, Harry.
We hoorden je even niet, Harry. Ga even een paar zinnen terug, want je was even weggevallen.
Je was gebleven bij de Oekraïne en Rusland waren alle twee lid
van de Sovjet-Unie.
Ja, daar was je gebleven.
Juist, Sovjet-Unie. Dat militarisme van de Sovjet-Unie hebben ze ook allebei overgenomen. En dat is mede, denk ik, een van de factoren waardoor dit conflict zo hoog is opgelopen. En natuurlijk hebben de internationale krachten daar ook hun zegje bij gedaan. En hun voordeel mee gedaan. En het militair-industrieel complex is nog springlevend. Maar het begint ook met van hoe ga je er als zo'n groot samenwerkingsplan, noem ik het even, uit elkaar vallen. In Joegoslavië hebben gezien. Ga je dan op een militarist proberen de dingen op te door meteen naar de wapens te grijpen? Of ga je proberen daar toch andere methodes toe te passen van geven en nemen en zorgen dat je een samenlevingsverband creëert waar of je nou Russisch spreekt of Oekraïens, waar je probeert het samen te rooien. Dat klinkt misschien een beetje ideaal.
Maar hoe zie je dat dan voor je? Ik ben het helemaal met je eens. Daar niet van.
Uiteindelijk.
Maar dan
voor.
Ja.
Ja.
Ga je gang. Kijk, of mag ik. Kijk, mijn punt is dat ik zou heel bot, kort door de bocht zeggen. Nou, die Crimea, dat laat dat nou maar. Bij Rusland en dat gedeelte waar heel veel pro-Russische mensen zitten en de rest van Oekraïne dan Oekraïne. Maar dan ontploffen zoveel mensen, ook in die landen zelf. Als je dat alleen maar oppert.
Harry is verdwenen.
Ja.
Oh. Even appen of hij terugkomt. Ja, dat vind ik, dat is ook zo. Dat is gewoon... waar is die nou? Oh, hier. Moet ik me even het linkje weet je toch nog wel? Of weet je het linkje ook niet meer? Ik vond het heel bijzonder dat een... van de Krim, dat Oekraïens was. Want... omdat het gewoon eigenlijk de meest Russische plek op aarde was. Met de Zwarte Zeevloot en zo. Dat is dan denk je... Dat hoe... Kan Rusland dat laten gaan? Dat had ik. En ook inderdaad, zo'n militaristisch land en wereldmacht. En dan heb je daar gewoon je atoombom onderzeeërs in een ander land liggen. Dus dat vond ik van die verdeling al gek. Maar.
Is iemand bezig Harry terug te halen?
Ja, ik ben er ondertussen mee bezig. Dan praat ik zo onsamenhangend. Want ik ben een klein stukje aan het tikken.
Ja, is goed.
En ik heb geappt. Nee, maar dus dat... En ik vind gewoon... Kijk, het hele idee is... Ja, er spelen zoveel dingen door elkaar heen. Hè. Er zijn allemaal militaire NAVO-mensen... zijn bezig om die oorlog helemaal te plannen. Ik heb ook het idee dat er enorme wapendumping gaande is. Oh, wacht, daar is... Harry is terug.
Ja, het was opeens weg. Sorry. Ja,
klopt. En Ingeborg had je wat gevraagd. Wat had je ook weer gevraagd, Ingeborg?
Waarom mensen ontploffen als je zegt de Krim en die andere gebieden. Ja. Kijk, uiteindelijk gaan wij er natuurlijk niet over. Wij zeggen gewoon... een oorlog moet je niet oplossen door er meer wapens naartoe te sturen. Maar wij willen dat er diplomatieke initiatieven komen. Vredesgezant vanuit de EU, maakt mij niet uit wat. Maar dat je ook gaat praten en dat je zorgt dat je de mensen die stand van hebben, de diplomaten aan het werk zet. Om te zorgen dat er gestopt kan worden met dat zinloze sterven daar.
Ja.
Ben ik er nog?
Ja, net.
Ja.
Ja.
En, herinner je dat
en dat het uiteindelijk...
Herinner je nog dat in de tijd die Lord Owen naar voormalig Joegoslavië werd gestuurd om te proberen die mensen bij elkaar... Zo'n figuur is er nu helemaal niet.
Nee, maar zo'n figuur is er ook niet omdat de internationale mogendheden, met name in het Westen, niet willen dat er zo'n figuur er komt. En als Lula vanuit Brazilië initiatieven neemt of probeert tussen de partijen te bemiddelen, dan wordt hij ook in een kwaliteitskrant als de NRC belachelijk gemaakt. Ik bedoel, dat is de stand van zaken op dit moment in Nederland ook. Hmm. Dat is heel treurig. En als je ziet in Duitsland, zijn er toch wat meer mensen die zeggen, een Alice Schwarzer bijvoorbeeld, die zegt... wat ik een slimme formulering vind van oké, wapens sturen vooruit. De Oekraïners moeten zich kunnen verdedigen, maar ook meteen dan een initiatief, een diplomatiek initiatief. En om te zorgen dat er gepraat wordt, zodat er een vreedzame oplossing kan komen. En dat vinden wij heel erg verbazend, dat er in Nederland eigenlijk bijna niemand is die dat zegt. En zodra je het zegt, word je voor Poetin-lover uitgemaakt.
Ja.
Maar vandaar dat we die... Ja, uiteindelijk heeft natuurlijk China ook zijn eigen belangen, maar ik denk dat je alles moet aangrijpen wat op dit moment een internationale initiatief is. En dat we niet in onze westerse ivoren toren kunnen blijven zitten van wij hebben gelijk en de rest van de wereld heeft het nog niet begrepen.
Ja.
Maar er is natuurlijk ook een enorm belang, Harry, van de wapenindustrie. Want die kunnen nu helemaal los met deze situatie. Die verdienen miljoenen.
Dat is natuurlijk ook het grote gevaar. Dat zodra de publieke opinie en de politiek zijn hoofd buigt, wie hebben het hoogste woord? Dat zijn de NAVO-generaals. En die bepalen nu uiteindelijk wat er gaat gebeuren. Samen met de mensen in het Witte Huis en in het Pentagon. En dat is een hele gevaarlijke situatie. En het is volstrekt onbegrijpelijk dat in Nederland met zijn hele traditie van een pronk en wat je er ook van mag vinden, dat er niemand meer is die opstaat. Nou, pronk zelf natuurlijk wel. Die heeft ook gezegd dat er diplomatie moet komen en dat er initiatieven moeten komen. Maar in de serieuze politiek...
er is niet echt serieuze politiek, denk ik ook wel eens in Nederland. Vind ik dan weer te cynisch.
Ja, precies, ik weet het niet. Maar in ieder geval, onze conclusie is, laten we de straat op gaan. Ja. En laten we dat blijven doen. En we sturen ingezonde stukken. Die worden meestal niet geplaatst. Het is heel moeilijk om er doorheen te komen.
Hey Harry, ik heb een wild idee. Ik vind het fantastisch wat jullie doen. En ik wil je er even op wijzen dat er een gelijksoortig initiatief is voor vluchtelingen. Dat is de Waken. Jullie staan op het Museumplein.
Ja, we gaan nu
naar het Spui.
Die staan voor het stadhuis.
Ja, de Stopera. Die zijn ook een keer bij ons geweest. Die hebben ook een keer samen. We zingen steeds Dona Nobis Pacem. Dat hebben we samen met z'n allen gezongen. We stonden toen op het een Ravensbrück-monument, want dat was vlakbij het Russisch handelsconsulaat. Ja. Dus we zoeken wel elkaar op en we proberen ook die verbindingen te leggen.
Heel goed.
Doordat we nu één keer per maand zijn, hè, dat we er toch iets groters van kunnen maken. En dat ook een aantrekkingspunt kunnen worden voor meer activistische groepen in de stad. Want ja, het kan toch niet zo zijn dat als je nagaat wat er allemaal in Duitsland gebeurt aan beweging. Dat zelfs een stad als Amsterdam, dat die dit zomaar over zich heen laat komen. Zo'n oorlog notabene. Ik bedoel, daar moet je toch iets tegenover stellen.
Ja, ja, maar die waken voor de vluchtelingen is ja. ook één keer per maand tegenwoordig.
Ja.
En wat volgens mij een heel belangrijke brug is tussen jullie, is kijk, als de oorlog in Oekraïne iets helaas op een verschrikkelijke manier heeft blootgelegd en heeft bewezen, dan is het wel hoe racistisch de EU is. Want die Oekraïnse vluchtelingen, daar zijn open borders, worden met open armen ontvangen, krijgen meteen werkvergunning. Hier in Griekenland, joh, er zitten 66.000 mensen die als kakkerlakken worden weggezet omdat ze persons of color zijn en misschien een islamitische achtergrond hebben. En 40.000 Oekraïners zijn in Griekenland, want blond, blauwe ogen, orthodox, christelijk, met open armen ontvangen, krijgen meteen huizen, krijgen meteen werk. Het is beyond absurd.
Ja, en alle mensen uit de derde wereld, of hoe je het wil noemen, die daar studeerden en die proberen hier naartoe te komen, die worden gewoon ook weer teruggestuurd.
Ja.
Terwijl hun de plek waar ze verbleven onder vuur lag, beschoten werd, in de frontlinie lag. Nee.
Wat dacht je van de Afghanen? Ik kreeg net bericht dat in Moria 2.0 op Lesbos, dat eveneens afschuwelijke kamp, ontzettend veel Afghanen zitten, ook veel Afghaanse vrouwen helemaal alleen, man onderweg kwijtgeraakt met kinderen. En die worden afgewezen. En dat zijn vrouwen en dochters. En die moeten van het Griekse asielsysteem terug naar de Taliban. Dus ik weet niet, misschien is het een idee als jullie 1 op de 3 keer die waken en jouw initiatief samenvoegen. Zodat die verbinding ook wordt gelegd. Ik roep maar wat.
Nou ja, we hebben inderdaad ook steeds contact. Dus het is een goed idee. En wat dat betreft moeten we met al die groepen in Amsterdam. Er is ook een klimaatwaker, die is er ook elke maand.
Ja.
Dus Extinction Rebellion. Kijk, je zegt Extinction Rebellion staat er ook achter. Maar ook de FNV in Amsterdam. Ja. Bijeen. Rood Amsterdam. De SP in Amsterdam. Dus er zijn meer clubs die zich hier al aan verbonden hebben. En, wij hopen dat we door dus nu die stap te zetten naar het spui. Toch weer net even wat meer aandacht ervoor krijgen en zo wat groter kunnen worden, zodat de stad op een gegeven moment niet meer om ons heen kan. Want het is toch niet, is toch God geklaagd dat je nu zo'n oorlog hebt en dat de Kruif was het geloof ik op de radio die zegt van we zijn nu eigenlijk alweer bezig met het volgend jaar de oorlog voor te bereiden. Ik bedoel, ze gaan ervan uit dat dat nog jaren duurt. En er zijn al 100.000 doden gevallen.
Het duurt al jaren.
Hoeveel moet het er nog meer? Dus ze hebben raketten van 20 miljoen die ze op elkaar afschieten.
Ja.
En er komt een nieuwe wapenwetloop aan. En precies wat je het militair-industrieel complex, zoals wij dat vroeger noemden, Dat spint de garen bij. De beurswaarde schiet omhoog. Mensen worden rijk. Er wordt nu over gepraat dat pensioenfondsen ons pensioengeld maar moeten investeren in
wapens.
Hierin. Terwijl we hebben wat beters te doen. We bedoelen het klimaat, de klimaatcrisis.
Ja.
Ik weet niet of je er al over gehad hebt vandaag, maar die wordt alleen maar erger. En we zouden met z'n allen iets aan moeten gaan. En in plaats daarvan wordt een volstrekt zinloze oorlog uitgevochten. Die ook uiteindelijk, wat jij zegt, is waarschijnlijk waar. Uiteindelijk zal de Krim gewoon bij Rusland komen. En zullen ze iets moeten verzinnen wat ook al in de Minsk-akkoorden stond. Voor autonomie voor de Donbass-regio. Ja. Omdat die mensen zich meer bij Rusland betrokken voelen. Maar als ik nu alweer hoor dat eigenlijk met die straaljagercoalitie uiteindelijk het doel is om de Krim te gaan veroveren. Dat is een recept voor een oorlog waar half Europa straks in de fik staat. Dat,
ja,
Ze weten niet wat ze aan het doen zijn, denk ik.
Om je nog wat depressiever te maken. En ik deel je depressie. Ik vind het fantastisch wat jullie doen. En ik hoop ook heel erg dat er meer aandacht voor komt, Harry. Ik was hier op een DM25-congres. En daar kregen we een exposé van 2 uur. Van iemand die onderzoek doet. Bijna historisch onderzoek. Voor de denktank van die. Het is een pan-Europese beweging, hè, van Varoufakis. De aardvijand van.
Oh ja, Varoufakis, ja, zeker. Ja.
En dat heet DM25. En die man, trouwens een kloon van Varoufakis. Hij praat net zo, is net zo kaal, hij heeft alleen een baard. Ja. Maar ik dacht echt, wauw, die heeft een dubbelganger. Anyway, die legde even uit in sneltreinvaart hoe het in der tijd is gekomen door dingen die in Azië zijn gebeurd, bij de Kaspische Zee en bij de Zwarte Zee, tot wat wij de Great War, die officieel zou zijn geweest van 1914 tot 1918. Ja. En daarna liet hij zien allerlei dingen die wij helemaal niet weten, omdat de media het daar niet over hebben. Wat er allemaal is gebeurd in Azië en rond de Kaspische Zee en de Zwarte Zee, die uiteindelijk hebben geleid tot de Oekraïne-oorlog. En het was net alsof je een soort spiegel zag. En ja, er zijn een heleboel dingen anders. Je hebt nu globalisme en de technologie is anders. En je hebt je atoombommen en die had je toen allemaal niet. De verschillen zijn duidelijk. Maar het was wel alsof we een soort blueprint te zien krijgen van hoe dat toen in der tijd is gegaan. En hoe griezelig dat lijkt op wat er allemaal aan de oorlog van Oekraïne aan vooraf is gegaan, waar wij geen weet van hadden.
En welke tijd heb je het nu over, Ingeborg? Die...
Nou ja, vanaf 2000 tot 2014 tot nu.
Ja. Oké. Okay.
En dat zijn allemaal dingen die wij helemaal niet met elkaar in verband hebben gebracht. Maar dat deed deze zo irisch en dat was echt adembenemend, vond ik. Het einde van zijn relaas was wel have a nice evening, enjoy while you can. Want hij zei eigenlijk, we gaan naar een derde wereldoorlog. En het is te gek voor woorden dat we niet mogen zeggen, er wordt nu een by proxy oorlog gevoerd.
Ja, absoluut. En wat dat betreft is het natuurlijk ook heel erg dat... Ik ben een aantal jaren terug met mijn zoon in New York geweest en ook het gebouw van de Verenigde Naties bezocht. En toen ik daar was, besefte ik pas hoe idealistisch dat concept eigenlijk altijd geweest is. En hoe mooi het zou zijn als je dat weer leven zou kunnen inblazen. Toch die wereldregering die boven al die nationale belangen kan uitstijgen en die mensen gewoon kan verbinden over al die grenzen heen. Dat is toch, denk ik, het enige waar je uiteindelijk de redding van moet verwachten. Alleen, dat wordt wel gesaboteerd nu door de grote mogendheden, zullen we maar even zeggen.
Ja, en door dit doorgeslagen raw, rogue kapitalisme.
Absoluut.
Sinds de muur, de val van de muur.
Sinds de val van de muur,
is er niet meer dat gekke yin-yang wat we toen in de wereld hadden.
Ja.
En nu kan dat kapitalisme helemaal los. Want daarvoor moest dat kapitalisme een beetje beter lijken dan dat verschrikkelijke communisme. Ja. Dat is nu helemaal weg.
Ja, eigenlijk sinds Troelstra. Hè, er wordt natuurlijk een beetje lacherig over gedaan, de revolutie van Troelstra. Maar sinds de Russische revolutie in 1917. Toen zijn eigenlijk, daarna zijn een heleboel van die sociale hervormingen gekomen in het Westen. Ja. Waar we nu nog steeds trots op zijn, maar die al sinds de jaren 80 achter elkaar worden afgebroken met versnelling sinds 1990 inderdaad.
En helemaal in de speed of light door Rutte, komt zoiets.
Ja, zeker. Nee, dat
nou,
is...
Nou Harry, ik wens je heel erg veel succes, jongens.
Nou, ik jou ook.
En als jullie
allebei ook.
En je hebt al contact met de waken. Ik zal het ook tegen hun zeggen.
Zeker.
Dat ze nog meer contact met jou moeten zoeken. Activists, peace, desiring people unite.
Precies. Absolutely.
Mooi.
Oké, okay. Ik neem afscheid.
Jij neemt afscheid, Ingeborg. Is goed. Harry, heb je nog iets dat je zegt van ja, maar dit moeten de luisteraars nog wel even weten?
Nou ja, dat het dus woensdag om 6 uur, tussen 6 en 7 op het Spui is. En dat we er een blaasorkest bij hebben. Dat we gedichten doen. Dat er een aantal sprekers zijn. En dat we aan het eind altijd samen Dona Nobis Pacem zingen. En ik denk, we houden ook altijd een aantal minuten stilte voor de slachtoffers van beide kanten. Ja. En meestal zijn het fijne, ondanks het vreselijke onderwerp, toch op een bepaalde manier vinden mensen het ook fijn om bij elkaar te komen. En met gelijkgezinden te zijn die zich ook boos maken en zorgen maken over die oorlog.
Ja, dat kan me helemaal voorstellen.
Als ik in Nederland ben, kom ik langs.
Ja, mooi. Dan mag je ook een praatje houden als je wil. Een paar minuten even wat zeggen.
Graag.
Want we vinden het ook wel fijn om mensen uit verschillende hoeken en gaten aan het woord te laten.
Ja. Nou, met alle plezier. It will be my honor.
Helemaal aan mijn kant dan. Okay. Is het... ja.
De 24e elke maand. Steeds op een andere dag van de week. Maar nu is het woensdag 24, 6 uur.
Ja, en kijk. Precies, en kijk even op stopdeoorlogamsterdam.nl, daar staat alles ook op.
Oké.
Oké.
Amsterdam.nl. Ja, dat gaan we wel vinden. Nou, dan wil ik jullie ook groeten. Dan, ik heb ook nog, Jo heeft een reportagetje achtergelaten, die ik kan afspelen, maar die kunnen jullie dan niet horen. Dus dan is het ook beter, dan zeg ik gewoon daar.
Ik ga weg.
Oké. Okay. Heel erg bedankt, heel veel succes met de uitzending.
Ja, komt goed.
En graag nog een andere keer.
Ja, gaan we doen. Gaan we regelen.
Joe.
Oké,
okay,
later.
Doei.
Ja, Pattepoes serieus, Jumentje en Dree met activiteit. En het was toch weer activisme, zeg ik altijd, kunst. Hoe zou het met Oekraïna TV gaan? Oh, ze zijn nog aan, of niet?
Taki pokazywały się w tej przestrzeni.
Of is dit oud? Even kijken hoe het gaat. Oh, is het afgelopen? Zijn ze al gestopt voor vandaag? Dit is 9 maanden geleden. Oh, hij is afgelopen. Nou ja, we hadden een stukje Oekraïne TV vandaag, maar het kwam niet echt door. Op een dag komt het goed. Ik weet het zeker. Maar goed dus, Jo was ergens heen en heeft daar geïnterviewd en gesproken. Het gaat over Behrouz Boughrani. Iraanse Koerd die jarenlang is vastgehouden door Australië op een eiland. Want dat was toen de politiek van Australië. En daar is een boek uitgekomen. Mensen weten dat. Mensen die dat soort boeken lezen. Via WhatsApp heeft hij... want er was nog...